Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op wat ons is voorgelezen uit Psalm 138, de versen 1 en 2 en Efeze 1, vers 10. Psalm 138, de versen 1 en 2 en Efeze 1, vers 3. Daar spreekt het woord van de Heer aldus de Psalm van David. Ik zal u loven met mijn gehele hart, in de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid en ik zal uw naam loven. Om uw goedertierenheid en om uw waarheid, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. En in Efeze 1 vers 3 spreekt het woord van de Heere: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Tot zover. Wij letten op dankzegging aan God, ondanks de goden. In de tweede plaats dankzegging in het nederbuigen naar het paleis. En dankzegging ten derde vanwege zijn goedheid en trouw. Dankzegging aan God ondanks de goden. Dankzegging in het nederbuigen naar het paleis. En dankzegging vanwege zijn goedheid en trouw. Geliefde gemeente, je kunt wel eens in de overdenking bij jezelf dat constateren dat wij helemaal geen dank of biddag of wat ook kunnen houden. Nou, is dat bekend? Ik bedoel, dat hoeven we niet zo te beklemtonen, dat is gewoon zo. En dat is de praktijk, dat hebben wij ondervonden, en dat hebben wij ook uit het woord van de Heer geleerd. En door zijn Heilige Geest ook aanvaard. Dat de Heere God zegt: lof, dat is mijn schepping. Ik schep de vruchteling. Dit volk heb ik mij geformeerd, geschapen. Zij zullen mijn lof vertellen. Wat moeten wij dan beginnen? Dan hebben wij niks. Dan is dat allemaal puur werk van de Heere God. Maar de Heere vervult ook die belofte. De Heere doet het ook. En niet alleen straks, maar hier in beginsel. En dat is ook zo wonderbaarlijk, want wat wij niet maken kunnen, dat kan de Heere in één ogenblik daarstellen. Jij zou denken, nou, daar moet wel de wereld wel half voor vergaan, of een teken, of een weet ik wat je zou moeten zien, om nou de Heer eens recht hartelijk te bedanken. Maar dat is niet zo. Dat is de Heilige Geest, die het hart in kan nemen, die sieraad voor as geeft, vreugdeolie voor treurigheid, en het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Dat is nou Gods werk. En dat is ook ons verlangen. Daar hopen wij ook op het werk van de Heere God. Want van al het onze komt toch niets terecht. Als er nou staat van David, in de Griekse vertaling wordt er een verband gelegd wat de auteurs betreft met Zacharias en met Haggai, maar dat is niet zo groot van betekenis. Als er nou staat van David, dan moet je dat niet zo lezen in de zin van: luister nou eens wat ik gepresteerd heb. Maar dan moet je daar echt zo in lezen: mensen, kom toch eens kijken hoe goed God voor zo'n mens is als dat ik ben. Hoe waar dat de Heere God is, dat heeft hij mij echt bewezen. Zo zijn de psalmen. die geestelijke apotheek voor al Gods kinderen. Maar het is ook niet erg, en het is ook heel bijbels als je leest van David. Welzalig die gij hebt verkoren, die uit al het aards gedruis doet naderen om uw heilstem te horen. Zegt de apostel niet mij, de grootste der zondaar is barmhartigheid geschied. En daarom, al bepaalt het nou niet direct de waarde van de psalm, het is niet zonder betekenis. Misschien hebt u ook wel een psalm. U hebt ze allemaal lief. Maar misschien is er ook wel één bij of twee waarvan je met zo'n bijzondere vertroosting en liefde aan verbonden bent. Omdat je in een bepaalde weg of omstandigheden dat van de Heere zo duidelijk hebt mogen ondervinden. Daarom zeggen ze wel eens, dat is jouw versie. Vandaag, ja, ik hoop dat het ook een beetje van ons mag zijn. Maar dan niet, nogmaals, in de zin van een of andere prestatie, dat heb ik nou geleerd. Maar zo goed is die trouwe God van het verbond. Dat alhoewel mijn huis al zo niet is bij God, nochtans heeft hij mij een eeuwig verbond gemaakt, in alles wel geordineerd. Voorzeker is daarin al mijn lust, hoewel hij het nog niet doet uitspraken. De Heer had beloofd dat eeuwig op zijn troon iemand zou zitten. En dat de Heer een heldere lamp zou laten schijnen. En David mocht zich verootmoedigen voor het aangezicht van de Heer. Dat God hem zo grotelijk had getroost, bemoedigd en toezeggingen gedaan van geslacht tot geslacht. Er staat, ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Dat is nou echt dankbaar. Want hij zegt, ik zal u loven met mijn gehele hart. Er is iets in van een dadelijkheid. Er is iets in van een directheid. Van een heden. Nou, dat is ook zo. Als het water stijgt, dan gaat het schip varen. Van wal. Van die akelige kant af soms. Het water kan ook akelig zijn, maar ik bedoel nou de wateren der rust. Om te laten drijven. Niet als een sierlijk schip. Niet met het geplons en geploeter van riemen. Ook niet met een zeil. Maar drijven. Op zijn water. Dat direct. We steken van wal. In het schip, zegt de Heer Jezus. En hij gaat er zelf ook in zitten. En hij opent zijn mond en leert de schaam. Ik zal u loven met mijn gehele hart. Hoe krijgt een mens het bedacht? Nou, dat krijgt een mens niet bedacht. Dat is nou echt wat we met een nieuw testamentisch woord mogen noemen. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Ook genade voor genade. Wat is het aangenaam, hè, om dankbaar te houden, zo. Want anders word je altijd maar geconfronteerd met jezelf. Hebben we de Heer in het afgelopen seizoen genoeg gedankt? Genoeg erkend? Zijn we nou wel in de goede stemming? Maar daar kan een ellendig mens niks mee beginnen. Met al zulke dingen. Maar dit. Oh, dat is zo groot en zo aangenaam. Ik zal u loven met mijn gehele hart. Dan moet je nagaan dat de mens, die zit soms te zingen. En onderwijl ziet hij iets uit een van zijn ooghoeken. En terwijl hij misschien dapper doorzingt, doet hij al een bord te geven of hij is helemaal in de war. Of hij zit te zingen en zijn hart is dwaalt naar de gekste dingen toe, verre afstand. Altijd, zou je zeggen, zit een mens met zijn hart overhoop. De kerk heeft er altijd al over gesproken, ook vroeger. Verenig mijn hart dus, lieve heren, tot de vrezen van uw naam. Maak u het eens één geheel. Want ik zit maar te tobben. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. En ik heb een vermaak in uw wet naar de inwendige wet. Maar er is weer een andere wet. Ja, hoe komt het ooit goed, zou je zeggen? Je moet er maar eens aan dachten, nou, misschien is het ook niet goed ook, want je wordt zo akelig van je eigen. Als je over je hart gaat denken, dan word je wel zo akelig. Dan is het eind, kan alleen maar goed zijn, dat je of de vlucht neemt, of je wordt niet goed, of, en dat is het beste, als je aan het eind bent, ik dank God, door Jezus Christus. Maar anders is er niks dan akeligheid. Maar dit is zo. Ja, dat kan nou de Heilige Geest de mens alleen maar leren. Anders hoe je het ook keert of draait. Heb je de Heer al geloofd? Heb je al dit? Heb je een gebedje? Heb je ditje en datje? Komt een mens toch niet onderuit. Maar als de Heilige Geest het opklaart. Dan zie je daar die belofte. Ik zal bij hen wonen en ik zal hun God zijn. En wat die man zegt, die Paulus, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan hou je hem alleen over. Maar het wonder is, dat hij nou ook van die ellendige zondaren en zondaressen over wil houden. Die zijn naam zullen vermelden. Het gaat hier wat krikkerig, wat krakkerig en krakerig. Mijn volk heeft mij vergeten, dagen zonder getal. Allemaal waar. Maar de Heer bereikt zijn doel. Dat is zeker, dat zie je. Ik zal het lopen met mijn gehele hart. He, opeens heeft hij geen erg meer. In dat gespleten leven. In dat altijd gebrokene van dat menselijke bestaan. Wij kunnen nergens het vlees tussenuit krijgen. Het vleeselijke. Je hoort wel eens zeggen. Het kleeft ons in de allerheiligste verrichtingen aan. Het volmaakte is nog niet gekomen. Alles is ten dele. Maar als hij dit uitspreekt, heeft hij zo het oog op die getrouwe God, dat hij zegt, ik met mijn gehele hart afgekeurd, goedgekeurd, aan 1000 stukken of hebben, Heer, met alles, eeuwig zal ik uw naam loven. Met de ganse hart. Spreek je nou niet te groot, man? Daar heb ik weer. Wij spreken altijd te groot. Maar de Heere spreekt nooit te groot. laat het toch eens mogen opklaren in onze ziel hoe het nou is. Je kunt er niet van die lieve geest zeggen dat die te groot spreekt. Het is voor zijn rekening. Het is door zijn kracht dat die man hier zegt, ik zou u loven met mijn hele hart. Dat is niet afhankelijk of jij wel eens een ogenblikje zus of zo. Dat is nou het heil van de genade. Kijk, dat heb je elke keer weer nodig hoor. Om het zo te mogen lezen en te ondervinden. Want je raakt elke keer van de wijs. Ach, dat mijn oog het goed aanschouwen. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkoren toe wilt voegen. En dat ik u mijn rotsteen noemen. En delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel. Blij beroep. Dat is nou van die Heere God. En dan is er ook geen roem voor een mensenkind. Dan staat dat mens met dat gebroken hart. Met al die stukken. Met dat verdeelde. Dat gespleten hart. En dan komt die trouwe geest ons toch. Daarin voor. God is geen leugenaar hoor. Ik zou u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Dankzegging aan de Heere. De God van het eeuwig trouw verbond. Ondanks de God. Ja. Wat heeft die man daar nou voor behagen in, zou je zeggen? Hoe moeten we ons dat voorstellen? Wat zijn dat? In de oude kerk hebben ze wel gedacht aan engelen. Of aan rechters. Ambtslieden. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden. Maar gij zult sterven als een mens. Aan de engelen heeft men gedacht. Nou, dat is allemaal, op zichzelf is dat allemaal waar, maar ik wil het nou even richten op de afgoden. Die worden in de schrift ook goden genoemd, hè? Dat weet je wel. Heel vaak in de psalmen kom je tegen dat de Heere God hoog boven alle goden verheven is. Wat goden heidenen noemen, niemand is als u te roepen. Daden als uw grote daden. Treft men nergens anders aan. David heeft in het buitenland gezeten. Ik denk dat hij hier helemaal op leeftijd is. David die heeft in de wereld verkeerd. Ook een deel van zijn leven. Omgezworven tot en met. Maar wij zitten ook in de wereld. David die heeft om zich heen gekeken. Daar heeft hij Dagon gezien. En Astaroth. En hij heeft al die het verfoeisel van de Moabieten. En van de Ammonieten. Die heeft die mensen horen roepen en schreeuwen. Enzovoorts. Adem. Ja. Wij weten dat een afgod niets is. Maar afgoden en of goden kan ook de aanwijzing zijn van allerlei machten, tronen, heerschappijen, geestelijke boosheden in de lucht. We hebben er de laatste weken vaak over gehoord, geen andere goden. Een afgod is niets, dat wil zeggen, je schiet er niks mee op en hij kan je niet helpen. Maar je moet niet denken dat er geen afgoden bestaan, want er stikt de wereld van. David kon het ook wel zien en bemerken om hem heen, waar hij ook kwam, op zijn zwerftochten. Die afgoderij, de ware God en hoop, beeft voor hem al gij hoop. En wij dan? Ik moest toen ik dit las, moest ik denken aan wat er op het ogenblik allemaal gaande is, hè? Vreselijke dingen. En toch, je kunt je lachen eigenlijk ook niet inhouden, want het is allemaal, je moet erom lachen. Als je ooit een tijd hebt gehad waarin je kunt zien, hè, dat de Heere Ja, de Heer staat nergens voor. Je ziet die goden duikelen. Allemaal. Stuk voor stuk. Sommigen worden er nog uit hun graf opgegraven en verbrand, de wijze van spreken. Achterhaald. Het bleken geen goden, geen vrijheidsstrijders geweest te zijn, maar moordenaars van miljoenen. Maar hier zie je het al gebeuren, op aarde. Druit. Ja. De goden van deze tijd, waar blijven ze? Waar blijven ze? Ze moeten inbinden. Denk eens aan Gorbatsjov. Ja, die wordt nou ook als een god vereerd. Maar je mag wel uitkijken, want voordat hij er ergens in heeft, dan wordt hij ook alweer beentje gelicht. Je ziet al die concentraties. Denk je nou eens in aan een kind des Heren daar ergens in Rusland. Die heeft daar zijn leven verkeerd, misschien wel in de gevangenis, een concentratiekamp, overal die grote plakaten met de goden. De goden. Stalin. Beria, die is ook al vermoord en alles gaat eraan. Dat is in Amerika precies eender op een andere manier. Want ik zeg niet dat je beter in Rusland kan wonen, het is allemaal niks. Maar ik bedoel, maar daar heb je ook de afgoderijen. De voeten uit. Geld, macht. En moet je kijken. Dan moet je indenken dat zo'n mensenkind daar ergens in Siberië of in Rusland, die leeft er overal op de huis. In China is toch zo, maar het wankelt ook hoor. Alles wankelt. Die grote koppen van die mensen die daar overal staan en de luidsprekers die dagelijks uitschreeuwen over de grote leiders en de goden van deze tijd. Maar God trekt zich er niks van aan. Dankzegging aan God, ondanks de goden. Geen andere goden. Daarom zit er iets van dat triomfantelijke in. Ik zal u loven met mijn gehele hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik u psalm zingen. We hebben het aan niemand te danken dan aan hem, geliefde gemeente, dat we eten en drinken en wonen en samen in de kerk mogen zitten. Aan hem alleen. En dat nou de kerk ook nu, te midden van de stervende goden, en die weer verdrongen worden door andere krachtbatsers, andere goden, die samen een soort wereldregering willen hebben. En een wereldheerser. En dat het vrede zal zijn. Maar Jacob, die kunnen ze niet uitstaan. Want die buigt niet in die zin. Nee, het kan wel wezen dat hij in het midden van al die machtsdemonstraties, van al die goden, de goden ook van deze tijd, dat die gaan zingen. Gans Jutzion was verblijd, verheugd, en juicht, o Heer van vreugd, met Israëls dochters scharen, wanneer het de blijde waren, uw oordeels had gehoord. Want gij heerst ongestoord. Dat betekent nou niet direct een soort leedvermaak. Maar dat betekent dat de duivel het verliezen zal. En alle goden zullen het verliezen. De Heer is overwinnaar en hij zal het ook zijn. En dan mogen wij te midden van zo'n raadselachtige tijd, van een wereld die aan alle kanten in beweging is. Je weet vandaag niet wat er morgen nog gebeurt staat. Wat dat betreft is het een merkwaardig seizoen. Op alle terreinen. Een tijd van zoveel rampen ook. En aardbevingen en overstromingen en van alles en nog wat. En wij hebben nog maar rustig mogen wonen en leven. Op zich al een wonder. Maar we zitten ook midden in de afgoden. Midden erin. Al die machten die zich ontwikkelen. De een hebt de godtechniek en de ander hebt de godmedische wetenschap. En de derde hebben een god van eeuwig leven hier op aarde. Nou, moet je kijken. Als je nou nagaat dat de hele wereld in dienst van een of andere god is. En dat we nou toch te midden van de goden hier mogen zijn. Zal ik u psalm zingen, zegt die lieve heilige geest. Zal ik u psalm, u, laat het maar horen. Je hoeft niet zacht te doen nu, als het ware. Je hoeft niet te schamen, we zijn al zulke beschaafde mensen. Maar in het midden van alles, laat de Heer een ellendig en arm volk, die zullen op zijn naam betrouwen, zal ik u psalm zingen. Ondanks alles wat te doen is. Ondanks alle goden. Ondanks dat de mensen zeggen, ja, God schijnt nog uit met God. Dat hebben we aan de kunstmest te danken. Nee, aan de kunstmest heb je te danken dat je misschien ziek wordt. En al die toestanden bent. Hebben we allemaal aan ons eigen te danken. Maar dat andere hebben we allemaal aan de Heere God te danken. Dat we nog niet dood zijn. Dat we nog gewoon kunnen eten en noem maar op. En aan de Heere te danken. Daar geven we niet de eer van. Aan wie dan ook. Maar nou God dank zeg. Ondanks dat het krioelt. Het is stikvol van de levende en de dode goden. Alles in één groot proces lijkt in beroering te zijn gekomen. We gaan verder. Ik zal mij nederbuigen. Oh. Hé. Ja, dat bedoelde ik nou eigenlijk straks ook. Hier komt niet een man. Prijs de Heer. Die is gek. Of een vrouw. Dat is allemaal ons eigen werk. Hier komt niet iemand die zegt, gaat, nou zeg eens wat, ik ben nou een god boven. Ik heb alleen maar, nee. Ik zal mij nederbuigen. Tweet heeft hij alles meer gezegd. Ik zal mij nog geringer aanstellen dan de dienstmaagden en de dienstknechten. Nederbuigen, dat wil zeggen. Ik ben een gans onwaardig mensenkind. Ik kan alleen uit de hoogte van dat eeuwig vrije goddelijke welbehagen bediend en begunstigd worden. Ik buig me neer. Dankzij in het nederbuigen naar het paleis. Daar zie je nou het echte in, dat dat van de Heer is. Want wij komen met ons eigen. En wat wij moeten. En hoe wij goede christenen kunnen zijn. En dat we toch wel eens naar het leger des heils moeten kijken. Want ja, dat zijn mensen. Dat is allemaal niks. Alles is niks. Hij alleen. Hij alleen is alles. En dan zegt hij zo treffend. Ook niet in een soort nederige hoogmoed. Maar hij zegt het. In het bidden en zuchten van de geest. Ik zal mij nederbuigen. Want hij weet. Nooit. Nou ja. Ja, toch wel. Ik wou zeggen. Mag je dan van David? Ja, ook. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. De lover hier is iemand die buigt voor de Heer. Hij is niet waardig. Hij weet dat hij de Heer niks kan toebrengen met zijn lof hoor. Hij heeft ons niet nodig in die zin. Hij is zo heerlijk en vol in zichzelf. Maar dat is nou juist die onuitsprekelijke genade. En dat erkent hij. Door zich neder te buigen. Ja. Gelukkig dat de Heer dat doet. Want het zou er nooit van komen. Nee. We hebben zo'n ijzer en spijkerharde nek en voorhoofd. We kunnen niet buigen. Voor God niet en voor elkaar. Maar hoor eens hier. Ik zal mijn hele buigen. Dat is dankzij. Dat is dankzij. Heer, ik ben geringer dan al die weldaden en trouw die ge mij bewijst. En een ander zegt, Heer, ik ben met zo'n staf over de Jordaan gegaan, dat was alles. En kijk eens. Ik zal mij nederbuigen. Ja. Niet in een soort martelaarschap waar wij zo gauw in vluchten. Ik buig. Oh, dat er staat de mens te zingen. Oh, dat buig en bukwerk. Nee, want dat is toch weer werk, hoor. Maar oh, dat hartelijke erkenning. Lieve Heer, dat je nou niet aan zo'n vage bond voorbij bent gegaan. Ik ben niet waardig. Daarom ik zal mij nederbuigen naar het paleis. Dat woord wordt ook wel gebruikt om de tempel aan te duiden. Sommige mensen zijn er, zien er heel probleem in. Ja, wat betekent dat nou? Tempel. Ik zal mij nederbuigen naar zijn tempel. Want op andere plaatsen wordt het met tempel vertaald. En ja, toen David er was, toen was er toch nog geen tempel. Nou, het was in ieder geval wel een tabernakel, maar goed, al die zeurderijtjes, daar zit je ook niks mee op. Want de tempel was toch ook een afschaduwing. Die werd toch van boven aan Mozes getoond, hoe die het maken zou. Was er ook een beeld van het heerlijke, dat hemelsblauwe en dat purper. En de cherubim en de troon. Hij die woont tussen de cherubim. Dus het klopt allemaal. Paleis is de tempel. Paleis was ergens de tabernakel. En het paleis is ten diepste en ten volle. De hemel, waar de Heer is. Er staat nu, ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel. Wat betekent dat dan? Nou, je weet wat er in de tempel en in de hemel en in de tabernakel gebeurd is. Op dat punt, daar was nou sprake van zonde en van genade. Van oordeel en van zaligheid. Dus zo zou ik het kort samen kunnen vatten. Want daar gingen de schuldigen naartoe naar het huis van God en de blijen. Maar vaak schuldig hoor. om de liefelijkheden van zijn tempel te mogen aanschouwen. Want naast de straf, waarom het bloed moest vloeien om de zonde, was er de vergeving. Was het de zegen dat God de Ik Ben die Ik Ben, ondanks alles, zijn aangezicht over ons doet lichten. Dat is de tempel, dat is het paleis. Zo is het ook in de hemel. Daar is de troon van zijn genade. En daar is het bloed, Nieuw Testament is gezien, dat betere bloed, dat bloed van het Nieuwe Testament. Hij is ingegaan in het binnenste heiligdom met zijn eigen bloed. Ik zal mijn neder buigen naar uw heilige paleis. Want als ergens vandaan moet komen, dan moet het daar vandaan komen. En als er ergens zijn naam geprezen wordt, dan is het richting paleis, tempel, heiligdom. Daar zijn immers de liefelijkheden van zijn hart en van zijn ingewand. Daar is schuld en verlorenheid, delft nog uit. Maar daar is ook de boodschap, hij vergeeft. De Heer heeft je schuld vergeven, David. Waar dan anders heen? Tot hem alleen. Want er staat, ik zal mij nederbuigen naar het paleis. Dat heilige tempelhuis. Dat heen wijst naar die trouwe God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die een weg heeft uitgedacht om mensenkinderen gans verloren zalig te maken om niet. Een weg waarbij alleen maar pas een buigen, een bukken. Want, oh, het is zo overweldigend groot. En wij zijn zo onbeschrijfelijk klein en nietig en verkeerd. Dat is niet te zeggen. Het is alsof hij uit de volheid van het gemoed getuigt. En het is ook zo, uit de volheid door de Heilige. Ik zal me nederbuigen naar het paleis, uw heilige tempel, Heer. En ik zal uw naam lopen. Uw naam die als een uitgestorte olie is. Uw naam die een sterke toren is over de rechtvaardigen. Uw naam die voor het oprecht gemoed van al uw gunstvolk goed is. Uw naam die tot in eeuwigheid zijn zal. Die naam wil ik noemen. Wat gewoon de heidenen ook roepen, heren. Ik wil uw naam prijzen. Ik wil zeggen, halleluja, geprezen zij Jaweh. Laatste drie letters, J-A-H, dat zijn de letters van de wonderbare naam. Die je kunt invullen als Jehovah of Yahweh. Dat is zo belangrijk. Hoe ze het uitgesproken hebben, weten we ook niet precies. Maar de naam. De Ik Ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Voor jou, David. En voor alle die ik mij in mijn eeuwige liefde ken. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid en ik zal uw naam loven. Want uw naam spreekt van goede tierenheid en waardigheid. Of, zo kun je ook lezen, van goede tierenheid en trouw. Dankbaar. Vanwege zijn goedheid. Is het niet goed? Deze man die heeft het wel eens uitgeschreeuwd. Dat hij zei, jongen. Nou is het afgelopen. Maar de Heere was goed voor hem. En goeddoende. Deze dichter heeft meer dan eens, hoor, dat als je hoort dat je zegt, nou. Is er dan geen God, is er geen uitkomst? Maar God hoorde wel. Zijn goedheid gaat het al te boven. Maar in zonderheid zijn het deze gewisse weldadigheden David, die de Heer in zijn goedheid aan hem gaf. Zijn belofte van die grote zoon die eeuwig de troon zou bezetten. Eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Goede tierenheid, dat is goede tierenheid. Goede tierenheid is verbondsgenade. Van dat eeuwig verbond. Dat wil zeggen, God gaat niet opzij voor die mens. Voor die dwarse mens, niet voor die vrome mens, niet voor die goddeloze mens. God gaat voor niemand opzij. Hij is alleen God. En dat betekent nou voor al zijn kinderen dat de Heere in zijn goedertierenheid hem bezoekt met zijn heil. Al denken wij dat er nooit iemand van terecht kan komen. Stil maar. De Heer is God en niemand meer. Ik zal u naloven om uw goedertierenheid en om uw waarheid. Die goedheid. En die trouw. David mag hier met zijn hart ook rusten op die goedheid Gods, waaraan God trouw zal blijven tot het laatste toe. Door alle stormen en gerichten heen. Want zo mij zijn kinders ooit die zuivere wet. Later. Hij bezoekt met de roede en bittere tekening. Maar zijn goede tierenheid houdt niet op. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslag. Kijk, dat maakt het hart vol van hoop. Gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Dat is een beetje een moeilijk zinnetje. Er staat oorspronkelijk, want gij hebt boven uw ganse naam uw woord of uw toezegging of uw belofte groot gemaakt. Daarom wordt het ook wel verschillend ingevuld, die woorden. Maar laten wij het lezen zoals onze Statenvertalers het hebben geschreven. Gij hebt uw naam. Uw naam was ermee gemoeid. Ik zal zijn die ik zijn zal. En daarom hebt u dat woord, die belofte, zo groot, zo heerlijk gemaakt. En zult u hem ook vervullen. Want het hangt aan die naam. Die eeuwige naam. Wat heeft die oude kerk nog ook daarin mogen zien? Proeven en smaken dat de Heer goed dankzegging vanwege zijn goedheid en zijn onbezweken trouw. Want u hebt het niet om ons. Ik vormde de reden niet. Maar het was uw naam. Zoals u ook zegt bij de profeten, het zijn u bekend, o huis van Israël, van Jacob. Ik doe het niet om u het wil, Heeft de Heere dan niet lief? Ja, dat is zijn eigen liefde. Hij heeft wel lief. Maar ik bedoel, niet omdat er wat tegenover staat. En dat wil de Heere dat volk inprenten. Het zij u bekend, o huis van Jacob, maar om eens naams wil zal ik het doen. Ik ben God en daarom doe ik het. Ik heb lief en daarom doe ik het. Nou, zo is het. Gij hebt vanwege die heerlijke naam, aller namen, hebt u uw woord groot gemaakt. Uw belofte aan David al ten dele vervuld. Maar God gaat door met vervullen. Hij heeft die belofte zo groot gemaakt dat ze in Jezus Christus ja en amen zijn. Hoop tot heerlijkheid. Ten slotte. Want het woord is zeer uitgebreid. Dan slaan wij dat Nieuwe Testament op. Daar zie je nou, daar hebben David en Paulus. Paul naast elkaar staan. Maar het is dezelfde geest. Daar klopt het. Die breekt daaruit in één, in Efeze 1. Als die het fundament mag aanwijzen van al Gods werken, dat is zijn eeuwig eenzijdig welbaar. Zijn eeuwige verkiezende liefde. Dan gaat hij uitroepen, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Hoe kun je nou de Heere God zegenen? Ja, dat is ook moeilijk meer te geven eigenlijk, want dat kan natuurlijk niet. De Heere God kunnen wij niet zegenen. Wij kunnen de Heere ook niet toebrengen, want hij is vol heerlijk en zalig in zichzelf. Maar ik heb u al gezegd, dit volk heb ik mij geformeerd, ze zullen mij lof vertellen. Dat betekent dan geprezen. God zij altoos op het hoogst geprezen. Lof zij Gods goede dieren. En zoals we zingen, gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Sterna. Gezegend zij de God en Vader, want wij hadden er niet van geweten. Buiten Jezus Christus hadden we niet van een Vader geweten. Buiten de Heere Jezus hadden we niet geweten. Denk aan het vaderlijk mededogen. Daar had de oude kerk ook niet van geweten. Buiten het offer van het paleis, van de tempel. Daarom staat er, gezegend, geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Nou weten we ervan. Want Jezus zei, Vader, ik heb uw naam bekendgemaakt. Aan die gij mij gegeven hebt. Telkens kom je dat tegen bij Johannes. Dat Jezus zo hongerde om die naam bekend te maken. Die naam van de Vader. En daarom staat het niet in stukken, maar in één geheel. Gezegend zij de God en Vader onze Heer Jezus Christus. Want alleen om zijnentwil worden verlorenen tot kinderen en erfgenamen aangenomen. Om zijnentwil is het dat die geest in hun hart getuigt. Abba, Vader. Goede dieren, Vader, wilde zegenader, uit wie alle dingen zijn. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat komt wat dichterbij ons. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Haar zonde haar niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Die ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ook opgestaan, ons, en ten hemel gevaren, aan de rechterhand des Vaders. O, die eeuwige Vader, geliefde gemeente, daar staat van, die heeft ons gezegend. Hij heeft, dat wil zeggen, hij heeft het ons toebedeeld. Zoals hij alleen maar zegenen kan, want hij doet het ook. Zijn zeggen is doen. Als hij zijn handen over ellendige uitbreidt, dan is het gered. Als we zijn moord en brand. Die ons gezegend heeft met alles. Dat wil zeggen met een volle geestelijke schat en rijkdom in de hemel in Christus Jezus. We hebben nou al heel wat om de Heer vriendelijk te bedanken. He? Het afgelopen seizoen. We zijn nog met elkaar. He? Al zijn er ook uit ons midden weggenomen. Al zijn er zieken. Zwakheden, weeën, wezen en noem maar op. Maar als dit een klein beetje daagt, dan zeg ik, er is niks meer aan te doen. De Stichtse Hof, de Zonnehoeve, de intensieve verzorging in de Boomberg van een oude zuster, of een afgematte broeder die het niet altijd ziet zitten. Je moet het vooral goed horen natuurlijk. Er is niks meer aan te doen. Het is alles gedaan. Gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dat wil zeggen, zegeningen waar geen eind aan komt, die niet kapot gemaakt, die niet vergiftigd kunnen worden, die niet gestolen kunnen worden. Je mag er alles bij doen. Bij die geestelijke zegening mag je ook zelfs de dankdag en je eten en drinken nemen. Het hoort ook bij de geestelijke zegening. In het natuurlijke, dat hoeven we niet uit elkaar te trekken. De Heere die schenkt mild en overvloedig, die kan vette tarwe ten spijze doen groeien om die geestelijke zegeningen van die dierbare korg en middelaar verworven te geven. Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel. Daar ligt het centrum. Daar is hij aan de rechterhand van de Vader ons ten goede. Daar bidt hij voor ons. Daar dankt hij voor ons. Daar heeft hij zijn geest afgebeden. Die hier al het hart kan verblijden. Getuigen wat we gehoord hebben uit het woord. Nou, dan hoop ik dat wij ook verblijf naar huis mogen gaan. En weer vanavond bij elkaar terug mogen keren. En dat we ook meegenomen worden door die lieve heilige geest. Nou ja, als het vandaag niet is, dan is het morgen. En als het morgen niet is, is het overmorgen. Maar het is waar. Het zal eeuwig waar zijn. Ik zal de Heer loven. Want die kerk is gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemel. In Christus.